Zo, een hele goede morgen. Nou, ik sta zo even rond te kijken en ik zie het al. U heeft vannacht niet in een loofhut geslapen. Terwijl vele Joden in loofhutten slapen, trekt u recht tevoren en dacht u al van dat is voor de Israëlieten. Laten we maar geen loofhut maken. Toch wilde ik vanmorgen wel met u over het loofhuttenfeest nadenken. En eigenlijk hebben we dat ook al een klein beetje gedaan, om maar een voorschot te geven, want we lazen in 2 Korinthe 6, u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daar hebben we gelijk al een klein beetje clue te pakken van wat het loofhuttenfeest inhoudt. En ik had een mooie PowerPoint. Die heb ik nog steeds, maar niet bij me. Ik was weer veel te laat wakker vanmorgen. En toen zei Joël, die schrok. En die zei, oh, ben ik een cadeautje vergeten. En ik dacht nog, sukkel, je moet één taak. Gewoon neem dat cadeautje toch mee. En toen, ja, niet heel veel later, dacht ik opeens, wacht even. Blij dat ik niet hardop sukkel, zei ik. Want waar is mijn PowerPoint? Ik heb mijn USB-stick ook niet gepakt. Maar fijn. Dus we moeten het wat dat betreft eventjes zonder PowerPoint doen vanmorgen. En ik wil u om te beginnen meenemen naar Leviticus hoofdstuk 23. En ik moet eerlijk zeggen, wat voor mij nieuw was, is als ik, en ik heb best al een paar keer nagedacht over de feesten van de Heere, zoals ze in Leviticus 23 beschreven staan, maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik dat ook dan gewoon direct naar Leviticus 23 bladerde. En nou ja, daar die feesten uithaalde. Ja, en dan ga je, ja, dan, weet je, als hoofdstukje op zich, dat gaat over de feest en verder niet. Terwijl ik nu in de voorbereiding eigenlijk ook zoiets had van, ja, de clue van het loofhuttenfeest. En misschien wel de clue van al die feesten die in Leviticus 23 opgesomd staan, vinden we helemaal niet in hoofdstuk 23. Maar vinden we in hoofdstuk 24. En daar wil ik straks ook met u naar kijken. Eerst maar eventjes een aantal versen om te benadrukken waar ik net al mee begon. In Leviticus 23 lees ik in vers 1 en 2. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Om nog maar eens een keer te benadrukken. Mozes moet spreken tot de Israëlieten, de zonen van Jacob. En zegt tegen hen, de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn mijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. En dan volgen er eigenlijk één, namelijk de Sabbat, die elke week plaats moest vinden, plus 7 feesten die eens per jaar moesten plaatsvinden. En zo zien we ook in vers 10 nog eens, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, in vers 24 van hetzelfde hoofdstuk lezen we ook weer, spreek tot de Israëlieten en zeg. En zo ook in vers 34. En daar wil ik eventjes de draad oppakken en dat gedeelte maar gelijk even doorlezen. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. Op de 1e dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag, merk op, 7 dagen lang duurt het loofhuttenfeest, 7 dagen lang is dat feest. En op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is geen bijzondere samenkomst, het is een bijzondere samenkomst, u mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffer, al naar gelang het voorgeschrift van die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de 1e dag is het rustdag en op de 8e dag is het ook rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in hun loofhutten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. De Heere sprak tot Mozes. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. De Heere sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie uit gestoten olijven naar u toe brengen voor het licht om voortdurend een lamp te laten branden. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen van de avond tot de volgende morgen. Aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in de tent van ontmoeting. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. Op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen. Verder moet u meelbloem nemen en er 12 koeken van bakken. 1 koek moet 2/10 eva zijn. U moet ze dan in 2 rijen leggen, 6 per rij op de tafel die met zuiver goud overtrokken is voor het aangezicht van de Heere. U moet ook op elke rij een zuivere wierook leggen en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de Heere. Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de Heere verzorgen. Voortdurend, omwille van de Israëlieten, is het een eeuwig verbond. Tot zover maar even. Ja, een prachtig feest, dat loofhuttenfeest. En ook het laatste feest in het rijtje van feesten die het volk Israël krijgt van de Heere om te vieren. Ja, en we noemen het feesten, maar... Ja, beter zou denk ik zijn om te spreken van vastgestelde tijden. Het wordt ook wel vertaald met ontmoetingen. Vandaar dat we ook lezen dat de Heer zegt, ja, dit zijn mijn heilige samenkomsten. Anderen zeggen, dit zijn mijn heilige repetities. Het zijn momenten die de Heer voor zichzelf en zijn volk reserveert, waarbij hij zegt, we moeten elkaar ontmoeten, ik wil jullie ontmoeten. Ik wil bij jullie zijn, ik wil met jullie zijn. En ja, dan is het wel mooi als je op al die dingen inzoomt en over hoe dat ontmoeten dan gaat en over de heiligheid die daarbij komt. Dan moet ik weer denken aan de woorden die Robert net las van, ja, weet je, hoe kunnen die twee die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben, hoe kan dat nou samengaan? Hoe kan dat nou bij elkaar gebracht worden? Nou, naar de mens gesproken kan dat niet, en zeker niet zoals je dat net in 2 Korinthe lazen. Maar ik vind dat zo mooi dat de Heere dan uiteindelijk bedenkt, en daar getuigen natuurlijk al die feesten van, als ik mijn mensen daadwerkelijk wil ontmoeten, dan moet ik mijn zoon naar die wereld sturen. En die moet inderdaad als mens zich openbaren en inderdaad die moet lijden, die moet sterven. En die moet als de zoon des mensen verheerlijkt worden. En zo vinden die ontmoetingen uiteindelijk zijn vervulling in de Heer Jezus Christus. Al die heilige feesten, die wijzen daar uiteindelijk naartoe. En dat is inderdaad wel mooi als je dan al denkt vanuit de eerste geschiedenis, vanuit dat Pesach, waar het volk dat bloed aan de deurposten moest smeren, het bloed van het lam. En dat we inderdaad mogen weten, ja inderdaad, de Heer Jezus is het paaslam wat geslacht is. En als dat volk dan verder gaat, dan vieren ze het feest van de ongezuurde broden. Het feest van de eerstelingsgarven als ze in het land zijn. Om vervolgens het Pinksterfeest te vieren, het wekenfeest. 50 dagen na de eerstelingsschoof. En het is ook wel mooi om dan te bedenken dat inderdaad op het moment dat het volk in Israël dat paaslam, of in Israël, in Egypte dat paaslam, dat bloed aan de deurposten smeerde, en je gaat inderdaad zo dat de kalender doorlopen, Ja, dat wekenfeest, dat eerste Pinksterfeest, eigenlijk ook het feest is wat gevierd werd bij de Sinaï. Waarin de Heere zijn wet geeft. Dit keer niet in hun hart, maar op stenen tafelen. Nou, we weten hoe dat verhaal gaat. En als je daar zo de geschiedenis doorgaat, dan is eigenlijk het moment dat Mozes uiteindelijk naar beneden komt. En dat het volk gaat beginnen met het bouwen van de tabernakel. Dat is het moment van het loofhuttenfeest. Eigenlijk het eerste loofhuttenfeest wat gevierd wordt, dat is de bouw van de tabernakel. Waarin de Heere God eigenlijk zegt, wacht even, ik kom bij mijn mensen wonen. Ik ga met jullie mee in die reis. Ik zal met jullie zijn, ik zal jullie God zijn. En dat is waar het loofhuttenfeest van getuigt. En laat ik gelijk eventjes naar Zacharia 14 springen. Dan is het kringetje maar weer rond. En dan zijn we al een heel stuk verder in de toekomst, zeg maar. Dan is het geen geschiedenis meer, maar dan is het wat er in de toekomst staat te gebeuren. En dan lezen we in vers 17 van Zacharia 14. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem, om zich voor de koning, de Heere van de legermachten neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren waarop geen regen is gevallen niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. En dan sla ik vers 16 over, zie ik. Lees ik toch eventjes weer terug. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten en om het loofhuttenfeest te vieren. Geweldig als je erover nadenkt in die zin, dat loofhuttenfeest, ja, dat is niet een feest van vroeger en toen. Maar er wordt hier ook heel nadrukkelijk gezegd dat in de toekomst de volken, de overgeblevenen van alle heidenenvolken, zullen naar Jeruzalem trekken om het loofhuttenfeest te vieren. Misschien niet eens geheel vrijwillig, want als ze het niet doen, lazen we net al, ja, dan zal de Heere ze treffen met de plagen, ja, waarmee hij de Egyptenaren ook getroffen had. En daarmee is het goed om ook te beseffen dat dat zevende feest, dat loofhuttenfeest, ja, dat wat zeven dagen duurt, ja, is een beeld van het komende koninkrijk. En daarin is alles nog niet volmaakt, daarin is alles nog niet compleet. En dat is wel mooi, ook het perspectief vanuit het hele Oude Testament en ook in Leviticus 23, ja, dat heeft altijd te maken met de zeven eigenlijk. Met die feesten van zeven dagen. En het perspectief van de acht, van die achtste dag, dat is een perspectief, ja, wat je in het Oude Testament eigenlijk nog niet ziet. Ook als Jesaja bijvoorbeeld spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan is dat een hemel en een nieuwe aarde waarin een honderdjarige als jongeling zal sterven. Of een jongeling als honderdjarige. En dan is dat niet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zoals we die in het Nieuwe Testament naar voren krijgen, waar de dood niet meer zal zijn. Komen er dan nog twee nieuwe hemels en nieuwe aardes? Ja, als je dat zo zou willen zeggen, wel. Of de vernieuwing is een proces en je wordt op verschillende momenten neergezet. En het loofhuttenfeest vertelt ons eigenlijk over dat feest van zeven dagen met de overgeblevenen, ja, die feesten voor de Heer. En wat is nou zo mooi wat we lazen? Nou, dat feest gaat uitmonden in de achtste dag. Eindelijk komt daar de achtste dag. En nou, daar komen we straks ongetwijfeld nog uitgebreid over te spreken. Maar dan hebben we een beetje die feesten, zeg maar, vanaf het Pesach tot het Loofhuttenfeest geplaatst in de tijd. En nou vertellen ze inderdaad allemaal over, ja, over Gods kalender, over zijn plan. En dan zal het u niet ontgaan zijn dat al die gebeurtenissen die plaatsvinden, zoals dat paaslam, zoals het brengen van de eerstelingsschoof, allemaal precies op de vastgestelde tijd, op Gods vastgestelde tijd, plaatsvinden. De eerste keer dat we het woordje Sukkot, want dat is wat een loofhut is, of een hut eigenlijk is, tegenkomen, dat is in Genesis 33 vers 17. En daar heeft Jacob net Esau ontmoet. Prachtige geschiedenis. En het enige wat ik daar eigenlijk voor nu over wil zeggen, dat is mooi als je bedenkt dat Jacob na 20 jaar weer terugkomt in het land en zich dan vestigt te Sukkot. Na de 2, na de 20, of zo u wilt, na de 2000... gaat Jacob zich weer vestigen in het land. Ja. En vestigt zich te Sukkot. Want staat er in vers 17. Jacob trok naar Sukkot en zei: bouw een huis. En hij bouwde een huis voor zichzelf. En maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die naam de plaats Sukkot. Want Sukkot betekent zoveel als hutten. Ja, dat is wel mooi. Dat is de eerste keer dat we dat zo tegenkomen. Nou, blader ik even met u door naar Deuteronomium. Deuteronomium 16, vers 16. Lopen we zo even een aantal dingetjes van dat loofhuttenfeest ook na. Deuteronomium hoofdstuk 16. En er staat bij mij boven Deuteronomium 16 het vieren van de grote feesten. Blijkbaar heb je dus grote feesten en kleine feesten. En laat ik eventjes hier beginnen in vers 13. Het loofhuttenfeest moet u 7 dagen houden als u de oogst van uw dorsvloer en van de perskuip hebt ingezameld. He, dus eventjes goed om ook weer te onderstrepen dat het loofhuttenfeest, net als andere feesten, net als 2 andere feesten, een oogstfeest is. En dit wel het laatste oogstfeest, namelijk als de oogst van uw dorsvloer en van uw perskuip, als die ingezameld is. Verblijdt u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin en de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen in uw poorten zijn. 7 dagen moet u het feest vieren voor de Heere uw God, op de plaats die de Heere zal uitkiezen. Want de Heere uw God zal u zegenen in heel uw werk, in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heere, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen. Op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heere verschijnen, maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heere, uw God, die hij u gegeven heeft. Dus het loofhuttenfeest, wordt hier gezegd, is net als het wekenfeest en het feest van de ongezuurde broden. Een feest, ja, die je eigenlijk niet zozeer thuis mocht vieren, maar dat heel het volk zich moest verzamelen op de plek die de Heere daarvoor bepaald had. En ja, dat was dus, het volk moest in principe opgaan naar Jeruzalem om daar dat loofhuttenfeest te vieren. Zoals we dat trouwens net ook in Zacharia 14 lazen, dat de overgebleven heidenvolken op moeten trekken naar Jeruzalem om daar dat loofhuttenfeest te vieren. Ja, een oogstfeest als ja, de oogst van de dorsvloer en van de perskuip is binnengehaald. He, en als je daarover nadenkt, ja, dan word ik werd in ieder geval al heel snel, moest ik denken aan bijvoorbeeld Jesaja 63. Blader ik ook even met u naartoe. En ik had het natuurlijk net al over ja, dat komende koninkrijk. En er werd al even gesproken over de overgebleven volken. Ja, dat heeft ook te maken namelijk met het feit dat de wijnpers getreden wordt. En dan staat er in Jesaja 63, wie is deze die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bosra, die luisterrijk is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht? Ik ben het, die spreekt in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad en is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden, er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toorn, hen vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in mijn hart. En let op, wraak. Ja, daar hebben we wellicht vaak een beeld bij van boontje komt om zijn loontje. Maar wraak heeft veel meer in zich ook van herstel. En dat herstel mogen we bij wraak niet uit het oog verliezen. Want dan, ja, dat doet geweld aan het godsbeeld, zeg maar. Nee, de dag van wraak was in mijn hart. Het jaar van mijn verloste was gekomen. En let ook weer op die verhouding, want dat is prachtig. Een dag van wraak, maar het jaar van de verloste, of een jaar van verlossing. Een ogenblik duurt zijn toorn, maar zijn goede tierenheid een leven lang. Zo zijn die verhoudingen, zo komt dat naar voren. Maar de Heer houdt zeker niet onschuldig die schuldig is. En de wijnpers zal getreden worden en ja, op de dorsvloer zal gedorst moeten worden. Nou ja, maar dan is wel het resultaat daar. En wordt er 7 dagen feest gevierd. Dat is eigenlijk wat we ook zien. En vergelijkbare beelden komen we bijvoorbeeld ook tegen in Openbaringen 14 vers. Openbaring, enkelvoud, 14 vers, 14 tot 18. Ik ga weer eventjes terug naar Leviticus, Leviticus 23. Zo mooi trouwens dat de Engelsen, die spreken over het Feast of Tabernacles, het feest van de tabernakels. En ja, als we het maar tabernakel noemen, ik zei net al, dat God bij de mensen komt wonen, dat God er zelf mee gaat, ja, dat spreekt al zoveel over wat het ja, loofhuttenfeest nou eigenlijk is. We zullen dat ook straks nog gaan zien in Openbaring 21, als de Heer inderdaad in de toekomst bij de mensen zal gaan wonen. Maar ook zoals hij dat net al in de Korinthebrief aangaf. Maar nog eerder, zoals in Johannes 1 eigenlijk al staat. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft ja, in een gedaante van een mens een tijdelijk verblijf genomen. En heeft onder ons gewoond, heeft onder ons getabernakeld. Ik zei, we gaan naar Leviticus 23. Ik stel voor dat ik toch eerst eventjes nog een aantal andere momenten in de Bijbel langsloop waar dat loofhuttenfeest gevierd wordt, of werd. Laten we eens kijken in 1 Koningen hoofdstuk 8. 1 Koning hoofdstuk 8, en dan staat er bij mij daarboven de overkomst van de ark. En dan lees ik even in vers 2. Alle mannen van Israël kwamen bij koning Salomo bijeen voor het feest in de maand Etanim, dat is de zevende maand. He, dus alle mannen van Israël die kwamen bijeen om het feest te vieren in de zevende maand. Nou, we hebben net ook al gezien, dat is het Loofhuttenfeest, want dat is dat feest waarvoor het volk zich inderdaad moest verzamelen. En dan gaat het in dit hoofdstuk gaat het over de inwijding van de tempel. En dan zien we in vers 65... In die tijd hield Salomo ook het feest en heel Israël met hem. Een grote menigte vanaf Lebo Hamat tot de beek van Egypte voor het aangezicht van de Heere onze God. 7 dagen lang, en dat beviel zo goed, ze deden nog geen 7 dagen lang. 14 dagen. En op de 8e dag liet hij het volk gaan en zij zegende de koning. Daarna gingen zij naar hun tenten, blij en welgemoed over al het goede dat de Heere aan zijn dienaar David en aan zijn volk Israël had gedaan. He, dus die tempel is ingewijd, het volk viert zijn feest, de ark is overgebracht, de Heere is erbij, het volk viert feest over al het goede wat de Heere geeft. En dan vind ik het zo mooi om te zien, maar wacht even, dan is het dus niet klaar. Nee, dan komt de 8e dag. En de 8 in de Bijbel, ik vertel u daarmee niks nieuws, hoop ik, dat is eigenlijk altijd weer het nieuwe begin. 7 is de volheid van de oude schepping, maar die staat niet op zichzelf, want dat brengt ons altijd bij de 8. En dat is pas het begin van het nieuwe. Vandaar dat de 8e dag ook de dag van de besnijdenis is. De Heer had geen betere dag kunnen kiezen voor zo'n dag, zullen we zeggen. En dat schijnt ook nog zo fysiek in het menselijk lichaam zo geregeld te zijn, dat dat een hele goede dag is voor een jongetje, de 8e dag. Maar daar heb ik verder dan weer geen verstand van. Maar hier dus die 8e dag, inderdaad, als dat feest gevierd wordt, dat het volk heen gestuurd wordt en de koning gezegend wordt, en dat iedereen blij en welgemoed mag gaan over datgene wat de Heere gegeven heeft. En ik denk maar zo, als ik dit hier in dat klein lees, dan mogen we dat alvast meenemen, want dat zal in de toekomst niet anders zijn. Als het Messiaanse Rijk straks ten einde komt, of moet ik anders zeggen, als de 1000-jarige binding van de Satan ten einde komt, dan is dat niet een eindstuk, of is het niet klaar. Nee, dan komen we bij de 8. En dan kan het volk gaan genieten over al het goede dat de Heere gegeven heeft. Ik sla 2 Kronieken 31 even over. Daar kunnen we het ook lezen. Daar kunnen we het lezen over de dienst aan de Levieten. Ik wil u meenemen naar Nehemia. In Esra zouden we nog kunnen lezen over dat met dat Loofhuttenfeest de offerdienst eigenlijk hersteld wordt. Sla ik voor nu ook even over, maar Nehemia 8 neem ik u nog graag mee naartoe. Esra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen. En zo was het. En dan begin ik eventjes te lezen in Nehemia 8, vers 11. We zitten ook hier in de zevende maand. Zo lezen we in hoofdstuk 8, vers 1. De wet wordt gevonden, de wet wordt voorgelezen. En dan zegt Nehemia: ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En ook een prachtige vers om eventjes goed in ons hoofd te plaatsen. De vreugde van de Heere, dat is onze kracht. Ik kom daar straks aan het eind nog eventjes op terug. Want dan zitten we namelijk al in Leviticus 24. De vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerden, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zeven maand. En dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem. En zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwilg, loof van de mirte, loof van de palmboom en loof van andere dicht bebladerde bomen om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is. Dat is trouwens prachtig, hè? Een volk wat de wet leest en al lezen, ja, dat moeten we gaan doen. We moeten loof van de palmbomen. Palmboom. Gewoon een paal met een kroon erop. Want een palmboom spreekt ook van koningschap. En loof van de beekwilg. En dan moeten we gelijk denken, denk ik, aan Psalm 137. Waar het volk van Israël aan de rivieren van Babylon zit te huilen en hun harp in de wilg hangt. Want de wilg. Trouwens, alle loofbomen die hun blad verliezen, ja, die spreken van deze vergankelijke schepping. En hoe kan dat eigenlijk samengaan? Een palmboom, een koningschap en zo'n beekwilg. Hoe kan je daar een hutje van bouwen? Nou, dat is misschien ook wel loofhuttenfeest. God die zich openbaart door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en bij ons komt wonen. Het volk ging erop uit. Vers 17, en ze haalden loof en maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God en op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Noen, tot op deze dag. En er was zeer grote blijdschap. Ja, dus de Heere God geeft zijn wetten en zijn instellingen aan dat volk. En nou, we kennen het verhaal, we weten hoe dat gaat. En nou ja, Jozua liep daar ook al door de woestijn. En dan wordt hier een keer het loofhuttenfeest gevierd door inderdaad het wonen in loofhutten. En dan staat erbij, ja, maar zo hadden de Israëlieten eigenlijk niet gedaan sinds de dagen van Jozua. Dus de Heere had gezegd, als je in het land bent, moet je dit vieren. Nou, en Jozua heeft ze in het land gebracht, maar het is bij Jozua ook gelijk gestopt om dat loofhuttenfeest te vieren. Het zal in de toekomst totaal anders zijn. En, en dat is weer prachtig wat er staat. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag en ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst. Volgens de bepaling. He, zoals inderdaad al gezegd was, ja, een bijzondere dag. Nu wel weer even naar Leviticus 23. En dat is wel mooi, want dan pak ik hem eventjes op in vers 37. Die achtste dag hebben we benoemd. En die eerste en die laatste dag, nou, dat zijn dan ook alweer als sabbatten, waar we weer inderdaad worden bepaald bij de rust. De rust waarvan uit de dingen gaan en de rust waar het toe leidt. En dan staat er in vers 37 zoiets moois. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. En dat staat er dan al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. En het is wel mooi als we dan nummer 29 erbij zouden pakken. Mag u voor uzelf doen, mag u thuis doen, ik ga niet al die versen nu lezen. Maar dan worden daar allerlei voorschriften gegeven en offers voor die dagen zoals dat moet gaan. En zo moet men op de eerste dag van het Loofhuttenfeest 13 jonge stieren, onder andere, ik pak even de jonge stieren eruit, daar kon ik wat mee, met de rest moet ik nog even zoeken hoe dat precies zit. Maar dit was, dacht ik, dat is mooi om door te geven, want dan heb je de eerste dag 13 jonge stieren. De tweede dag 12, de derde dag 11, de vierde dag 10, 9, 8, 7. En als je dat dan weer bij elkaar optelt, zijn dat 70 stieren. En dan de achtste dag 1 stier. He, ook weer mooi hoe ook in die offers, in die offerdienst eigenlijk naar voren komt, ja, dat getal 7. 7 plus 1. Want die ene, ja, dat is de ene. En dat is hij, om wie alles draait. Ja, zoals, ja, ook, ja, eigenlijk hetzelfde beeld zoals we dat trouwens ook in Exodus 15 tegenkomen. Hè, als het gaat over de 70 palmbomen en de 12 waterbronnen. Hè, niet helemaal hetzelfde, want dan gaat het om de volkeren die, ja, afhankelijk zijn van Israël. En straks ook inderdaad zullen komen naar Jeruzalem, dat Jeruzalem het middelpunt zal zijn. Ja, en zoals de Heere God het middelpunt is van het volk van Israël, ja, zo zal Israël het middelpunt van de volkeren zijn. En zo is dat heil eigenlijk gecentreerd. Lees ik eventjes verder in Leviticus 23, vers 39... Vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. En het is wel mooi als je dan daarover nadenkt, dat die, zoals dat hier staat, de schuren liggen dus helemaal vol. Er is overvloed, er is rijkdom, er is, alles is binnen. En dan zeg je, dan moet je eerst in een hutje gaan wonen. Dan moet je eerst gewoon weer eventjes feest gaan vieren, dan is het even klaar. En er komt nog iets bij trouwens, want wij zeggen nu, alles ligt in de schuur en dat is ook wat er staat, dus dat geloof ik ook. Maar als je dan de commentaren gaat bekijken, en je kijkt naar het weer buiten in Israël, of naar de bomen buiten, dan zie je dat toch nog niet helemaal alles binnen is. De olijven hangen nog aan de bomen. Dat is vaak oktober, november, dat die oogst wordt binnengehaald. Ik noem het maar even voor wat het daar waard is, want het staat hier verder niet. Nou, het staat hier verder niet. Ik moet u eventjes meenemen naar Johannes, Johannes hoofdstuk 7. Dan gaan we het ook eventjes ingewikkeld maken. Want u weet, van olijven maken ze olijfolie. En olijfolie, ja, dat is een beeld in de Bijbel van de Heilige Geest. En als we dan in Johannes 7 zijn, dan zegt vers 10 bijvoorbeeld, of eerst vers 2, het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande, zegt Johannes 7 vers 2. En dan staat er in vers 10 dat zijn broers naar het feest gegaan waren. En toen ging hij zelf ook naar het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgen. Hoe dat precies was, weet ik niet. Een soort balmaskee misschien. Geen idee. Maar hij ging in het verborgen naar het feest, niet openlijk. En dan komen we terecht in Johannes 7, vers 37. En dat is ook wel mooi om die profetische lijnen door te trekken. Want dan staan we op de laatste, de grote dag van het feest. Dan staat Jezus daar en roept: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ja, en nu weet ik wel, u zult zeggen, ja, maar wacht even, dat gaat allemaal over het Pinksterfeest, want dat komt vlak daarna. Ja, en dat is ook waar. En dan stort inderdaad de Heer Jezus van zijn geest uit, en dan is de geest er. Maar ik weet ook vanuit Joël, wacht even, de Heer zal zijn geest storten op alle vlees. Niet op een beetje, niet alleen op de mensen die in Jeruzalem zijn. Nee, maar die 7 die wordt wel tot voltooiing gebracht, maar dan komt er nog een 8. En dan deze woorden die we hier lezen in vers 37, die komen we later ook weer tegen. Maar dan in Openbaring. Gaan we straks ook nog eventjes naartoe. Nou, laten we het gelijk maar doen. Openbaring hoofdstuk 22. En als ik dan toch de boel op mijn blaadje aan door de war aan het gooien ben, pak ik hem even op in Openbaring 21. Want we hadden het net natuurlijk al over dat vrederijk, die zevende dag. En na die zevende dag zien we in Openbaring 20 het laatste oordeel. En dan komt Openbaring 21, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zegt vers 3, ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Het is niet, je bent een jongeling als je als 100-jarige, of als je sterft en je bent 100, dan ben je nog jong. Nee, de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De 7 zit vol. We zijn bij de 8. En die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Daar kun je van op aan. Waarachtig en betrouwbaar. Hij maakt alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. He, prachtige woorden die volledig aansluiten bij wat we net lazen in Johannes 7. En in Openbaringen 22 woorden van gelijke strekking. Vers 17, de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen om niet. Loofhuttenfeest, die 8e dag, spreekt van datgene wat komen gaat. Ik wil je even weer meenemen naar Leviticus 23, of eigenlijk nu naar 24. Ik zie dat het ook 11:15 is, dus we gaan ook afronden. Ik wil toch nog een aantal dingetjes zeggen over Leviticus 24. Ik zei net al, op die laatste dag van het grote feest, Johannes 7, Ja, de geest was er nog niet. He, dat is wat de Heer Jezus zei. Hij sprak over de Heilige Geest. Ja, en ik koppelde dat eventjes aan de olijven. Aan de olijfolie. He, gelukkig is het elk jaar loofhuttenfeest en worden er elk jaar olijven geoogst. Maar wat ik zo mooi vind is dat je ja, bij heel veel van die dingen soms denkt, ja, dat zal in de toekomst wel, maar zover is het nog niet. En dan kunnen we wel zeggen, ja, die oogst is helemaal binnengehaald en de feesten zijn enzovoort. En ja, de Heer woont bij zijn mensen. We hebben het gelezen in 2 Korinthe 6. Maar wat zien we ervan? En dan vind ik zo mooi dat Leviticus 23 juist helemaal niet op zichzelf staat, maar dat dat direct gevolgd wordt door Leviticus 24. Want in Leviticus 24, daar gebiedt Mozes de Israëlieten te zeggen dat ze zuivere olie uit gestoten olijven, daar is de oogst dus binnengehaald, dan ben je dus die feesten voorbij en dan hebben we alles compleet en dan kun je wat met die olie. En hij zegt, dat moet je bij me brengen. Want ik wil voortdurend een licht laten branden in dat heiligdom. En dan staat er in dat heiligdom, aan de buitenkant van het voorhangsel dus de binnenkant, ja, dat is het heilige der heiligen. Maar dan staat daar die zevenarmige kandelaar gemaakt van, ja, of lijkend op een amandelboom. En een amandelboom, ja, dat is het woordje wat gebruikt wordt voor amandel. En we zien dat ook bij de roeping van Jeremia. Dat is het woordje wat zoveel betekent als waken. En als de Heere God dan vraagt aan Jeremia, wat zie je? Dan ziet hij uiteindelijk een amandeltak. En dan zegt de Heere, zo waak ik over mijn woord om dat te doen. De Heere waakt over zijn woord om precies te doen op het juiste moment wat hij gezegd heeft dat hij zou doen. Hij is er als de eerste bij om zijn belofte en profetieën op het juiste moment te vervullen. Daar waakt hij over. En hier krijgt Mozes de opdracht van, joh, Aaron moet die lamp voortdurend laten branden in het heiligdom. En dan staat er niet alleen die kandelaar, maar er staat nog iets. Heb je ook weer de opbrengst van die oogst nog nodig? Want hij moet meelbloem nemen en 12 koeken bakken. En die moest die liggen op die tafel van de toonbroden. 12. Want die vertegenwoordigen namelijk het volk Israël. En dan staat er, en dat lazen we ook, laat ik het nog een keer lezen. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heere, dat licht, voortdurend verzorgen van de avond tot de volgende morgen. Dus hij is al in dat heiligdom waar geen mens kan komen eigenlijk. En ook nog tijdens het donker, hè, van de avond tot de volgende morgen. En wat is dat? Waarom is dat nou? Om die lamp te laten branden voor het aangezicht van de Heere, zodat ook die tafel van die toonbroden voortdurend verlicht worden. En ik vond dat zo'n mooi beeld. Als je dan kijkt naar de feesten en je denkt, ja, maar wacht even. Het zal inderdaad allemaal in vervulling gaan, maar het is allemaal nog verborgen. Het is verborgen in dat heiligdom. Maar de Heere die als de amandelboom, door zijn geest waakt hij over zijn woord om dat te doen. En is zijn blik voortdurend gericht, ja, op die acht, of hoe hij de dingen maken wil. En zal straks dat moment komen van de achtste dag. Nu allemaal verborgen en helemaal niet zichtbaar. Maar de Heer heeft dat blauwdruk van dat volk, zoals die 12 toonbroden daar in het heilige liggen, klaar liggen. En voortdurend brandt daar licht. En voortdurend is hij daarop gericht. Ja, totdat straks dat grote heiligdom open gaat, zeg maar. En wij en de hele schepping en alles mag aanschouwen hoe de dingen in elkaar zitten. Al die feesten, 7 stuks, plus de Sabbat, ja, die brengen ons eigenlijk bij het werk van de hoge priester in dat heilige. in dat verborgene. Om ons te laten kijken naar die achtste dag. En het volk Israël met al die feesten, ja, die mag terugdenken naar waarvan zijn ze nou eigenlijk verlost. Om vervolgens vooruit te kijken, en ik zeg dat even gauw tussen neus en lippen door, hè, maar als we eventjes kijken bijvoorbeeld naar de Sabbat, dan moet het volk daar terugdenken, gedenken dat de Heer in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen had en op de 7e dag rustte. En als ze het Pesach vierden, ja, dan staat er heel nadrukkelijk bij dat ze moesten gedenken dat ze in de nacht uit Egypte waren uitgeleid. En bij het feest van de ongezuurde broden staat weer heel nadrukkelijk erbij, dat is het brood van de ellende wat jullie met haast uit Egypte hebben, wat jullie met haast moesten maken toen ik jullie uit Egypte leidde. Het wekenfeest staat ook weer heel nadrukkelijk bij, ja, denk eraan, dat is omdat je een slaaf geweest bent in Egypte. En ook het loofhuttenfeest zagen we net al. Gedenk, ik heb jullie in loofhutten laten wonen toen ik je uit Egypte geleid heb. Ik, de Heere, heb al die dingen gedaan. En de achtste dag, ja, je kan het hier nog niet zo goed zien wat het is. Maar eigenlijk zegt de Heere, joh, het is mijn werk. Het is allemaal mijn werk waarin je mag rusten. Waarin je mag gaan. En zo maakte de Heere, of Mozes, de feestdagen van de Israëlieten, van de Heere aan de Israëlieten bekend. En zo mogen wij ook gaan, ook vandaag, als niet-Israëlieten, in zijn rust. Maar hoe kan het toch zijn dat God zich met mensen bemoeit? Hoe kan het toch zijn dat wij ons het huis van de levende God mogen noemen? Nou, dat komt omdat het zijn werk is. Dat komt omdat hij bij ons wilde wonen. Dat zijn zoon mens is geworden, voor ons gestorven is, voor ons opgestaan is. En ons brengt naar zijn, ja, geweldig heiligdom. Zullen we daarvoor ook de Heer met elkaar danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Dat we, ja, vooruit mogen kijken naar een geweldige toekomst die u hebt met uw volk Israël. Heer, dat in dat heiligdom die toonbroden altijd staan voor uw aangezicht en, ja, dat u waakt over uw woord om te doen wat u gezegd hebt. Heer, dank u wel dat wij ook in die rust mogen leven vandaag al. Heer, ook al zien we dingen vaak nog niet, begrijpen we vaak dingen niet. Begrijpen we misschien wellicht niet waarom ons leven gaat zoals het gaat en de dingen zo zijn zoals ze zijn. Tasten we letterlijk in het duister. Vader, dank u wel dat u God bent. Dat u de God bent die alles een plekje geeft, Heer, en die alles laat gebeuren op de door u vastgestelde tijden. Heer, Vader, dank u wel dat we, ja, zo ook mogen kijken naar uw volk Israël, wat, ja, waarvan velen u niet kennen. Heer, maar wat een geweldig, ja, vooruitzicht dat u naar uw volk zal omzien. Dat u van hen houdt, dat u ze naar u toe zal trekken. Vader, wat een geweldig vooruitzicht dat, ja, als we nu naar om ons heen kijken, was in een wereld waarin zoveel leed en nadigheid is, dat we mogen weten dat u naar uw schepping zult omkijken. Heer, en dat u, ja, uw schepping zult brengen naar die achtste dag. Dwars door alles heen. Vader, dank u wel dat wij als gelovigen zoals we hier zijn, u vandaag al mogen kennen. En vandaag al mogen gaan in uw vrede en in uw rust. Dat we mogen weten dat onze voorraadschuren al vol liggen. Dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. Dat we overgebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En dat we hier eigenlijk maar nog verblijven in een tijdelijk hutje. Heere, wilt u ons maar leren opzien naar de dingen die al in onze voorraadschuren liggen. Vader, dank u wel dat we zo van u mogen verwachten. En dat we zo de weg met u mogen gaan. Dank u wel voor alles. Uit genade alleen. Amen.